Ik zit onlangs in een taxi. Ze vragen ik af en toe in mijn hoofd voorop haal. Ik zit in een taxi in Moskou en die gast is super hard aan het rijden ondertussen aan het sms'en. En ik merk dat ik daar niet durf van te zeggen, omdat ik niet oncool wil zijn.
Ja.
Ik denk, maar wat is dat met mij? Waarom is dat concept van cool mijn leven in gevaar aan het brengen?
Ja. Hey, zo.
Ja. Ik vind het ongelooflijk.
Je gaat zo meteen luisteren naar het gesprek dat we hebben gehad met Alexander de Vriend. Alexander is theatermaker met Ontroerend Goed. Gigantisch veel prijzen gewonnen. Ja. Wat vond jij van het gesprek, Tom?
Ja, echt cool. Wat dat vrij uniek is aan Alexander, is dat hij, je ziet dat niet veel, dat hij exact even snel praat als dat hij nadenkt. En dat je dus eigenlijk in real time zit te kijken naar iemand zijn gedachtegang. Oprecht.
Ja. Toegang tot zijn hoofd gekregen.
Ja.
Heel bescheiden.
Ja.
Dat hij zelf gewoon nu dat hij toegekomen is, hij ging zijn kindje, zijn eerste kindje ging bijna geboren worden, zo wat in de war toegekomen, hoe dat hij aan tafel zit, hoe dat hij praat, de ruimte die hij laat. Het is voor iemand die wereldwijd zoveel aanzien heeft, die met Cate Blanchett heeft mogen werken in Australië, die wereldwijd toert met zijn voorstellingen. Ja, vond ik dat hij, de manier waarop hij aan tafel zat, zo ontwapenend.
Mm-hmm. Hij vermeldt een paar stukken ook in het gesprek, want het is eigenlijk niet belangrijk dat je ze gezien hebt of dat je ze... Het gesprek gaat echt wel op een hoger niveau over de wereld.
Ja.
Dat wel leuk ook.
Ik hoop als je nog geen stuk van hem gezien hebt, dat je gewoon door erover te horen zin krijgt om ze te zien. Geniet ervan en laat ons weten wat je ervan vond. Graag. Er zijn hier van school gesmeten ook, op een bepaald moment.
Ja, maar dat was niet moeilijk, hè. Oh, jongens, toch.
Hoezo?
Maar ja, dat was een jezuïtenschool. Dat was... Sint Barbara, hier. Dat was zo... dat was zo elitair en zo. Ik voel dat elk verzet in mij... School was al problematisch, en structuur, geloven, dat ik eigenlijk constant wil bevragen. Zonder dat ik dat allemaal bewust deed, dat was gewoon dat ik moest mij daartegen verzetten. En natuurlijk is jezuïetenopleiding daar nog het heftigst van al in. Als ik daar achteraf op terugkijk, dat is echt een school die bijna van nu elitaire wezens wil maken, die dan de wereld gaan regelen. Van advocaten tot politiekers. Zo. Dus ik ben echt blij dat ik daar eruit gesmeten. Ja. Want ik heb eigenlijk, dat was vooral door een tijdschrift op te richten en mijn mond gewoon niet te houden. Dat was vooral dat. Als dan de priester zei, ja, maar we weten zeker dat Jezus bestaan heeft, dan dacht ik, nee, wat zeg jij nu? Hier, zeggen. Dat is een simpele discussie, want dat was dan nog een religieuze discussie, maar dat was bijna in elke les. Dat zat het gat met mij.
Je praat heel rustig en heel... En je zegt, een angry young man, die er niet zo meteen zitten of zo nu. Misschien ook omdat je jezelf in een positie hebt gemanoeuvreerd waarin dat je gewoon weinig frictie hebt. Dat je niet meer zo vrij hard in structuren gedwongen wordt waar je het niet mee eens bent.
Dat is waar.
Maar,
en een uitlaatknap dankzij die stukken om dat te doen. Hè.
Ja.
Dat is ook echt zo. En een publiek die dat ook wilt naar luisteren, dat is ook, een luxe. Hè. Dat je weet, ik ga mij met iets bezighouden. En het publiek wil dat wel weten.
Ja. Hey,
dat vind ik fijn, om dat gevoel van... Dat je niet altijd moet afvragen van... Ja, ik zit hier met mijn gedachten, maar wat heeft iemand daaraan? Hey, dat is soms een verlammende werking. Dat, als je het allemaal voor jezelf moet doen... Lastig toch, vind ik.
Hey. Nee, ja.
Dus van als ik afgestudeerd was aan Tunief, was dat weg.
Maar toen heb je erover gezegd dat een moeilijk moment was als je afstudeerde in de Germaanse, dat je merkte dat er niemand op je zat te wachten. Zo.
Ja, maar ja, dat is toch iedereen, dat toch.
Ik weet niet, ik ben nooit afgestudeerd, dus ik weet niet hoe dat voelt. Maar ja, hoe was dat?
Ik denk dat dat gewoon is van ik verzette mij zo hard iedere keer tegen die structuren. En ik wist dat ik dat moest doen en ik snapte wel dat ik dat moest doen. Maar zo, Ah, en dan ben ik op Tunis en dan voel ik... Oké, ze nemen nu hier al iets meer voor hun eigen denkend wezen. Dat, mm-hmm. dat niet moet leren hoeveel steenkoolmijnen dat er zijn in België. Ik weet dan nog dat ik dat moest leren. Waarom moet ik dat weten? En dat dan uit een soort rare vorm van verzet niet opschreef. Op zo, dat ik dacht van... Zo, dus, dat gaf mij ook een reden van bestaan.
Ja, natuurlijk. Ja.
En dan op Tenerife blijf je daar ook tegen verhouden. En dan op een bepaald moment is elke vorm van verhouding weg. En wat is dan inderdaad de zin? Er is geen, als je afgestudeerd bent, is er geen structuur meer dat je tegen verhoudt. Dus soms kunnen ze zo hard bezig zijn met... Dat vind ik ook een beetje het lastige aan kunstopleidingen. Daarom ben ik blij dat ik er zelf geen gedaan heb. Maar je wordt... Zogezegd mogen bezig zijn met je te ontplooien als kunstenaar. Maar je doet dat toch naar ouderen. Zogezegd ervaring. Dus je bent je daar toch tegen aan het verhouden. En zelf al verzet je daar tegen. En stimuleer ze dat verzet. Dat referentiekader moet breder. Ja. Dat moet, de referentiekader moet de wereld zijn. Niet... Die de mens die zegt, esthetisch of inhoudelijk moet dat zo zijn. En ik weet dat sommige leraren dat echt goed kunnen, om dat open te trekken, maar dat is dan het ding. Als je ziet dan veel van die gasten zijn dan afgestudeerd, dan is het iets van... Oh, shit. Mijn vader is zowel de kunstenaar, mijn moeder is super praktisch. Ja. Ja, en mijn moeder heeft is zo wat meer... Ja, die zit ook bij het VLD. Niet dat ik het allemaal uitleg daar niet. Maar ik voel wel dat dat een heel bizarre combinatie is dat op een 19 jaar is gebeurd en dat eigenlijk echt niet klopte.
Ja.
Maar dat combineer ik wel.
Ja.
Ik voel wel dat ik dat
niet... Zit, die twee werelden zitten
ja,
nu.
Ja, dat voel ik wel. Dat ik niet bang ben om heel pragmatisch na te denken over mijn kunstenaarschap of zo. Ja. Toen mijn vader dat...
Ik vind dat je ook ziet aan ontroerend goed en de soort van professionaliteit.
Ah wel, ik zit daar niet mee in. Ik vind niet dat bij mijn vader voelt, dus dat zou afbreuk doen aan zijn werk. Terwijl ik denk, ah ja, ik omarm dat, ik vind dat deel... Ja,
een deel van de kunst,
ja.
Hoe dat je geld verdient.
Ik denk dat mijn ontroerend goed ding heb van, ik wil zoveel mogelijk mensen bereiken. Zonder toe te geven op, of in te binden op artistieke vrijheid en wat je wilt zeggen. Bijvoorbeeld als je zoiets binnen Vlaanderen veel meer zou willen spelen, dan moet een beetje beginnen richting stand-up comedy of wat dan ook. Of je moet iets doen, of een Hamlet of zo, of zo wat klassieker doen. Terwijl als je, dus wat hebben wij dan gedaan? Wij hebben gedacht, we willen dat niet, maar we willen graag meer spelen. Dus we gaan naar het buitenland gaan, want dan vinden we iets meer... Ja, dezelfde mensen die dat... Ah, hoe moet dat zeggen? Ja, het publiek wordt breder.
Ja. Ja.
En dat bedoel ik met dat pragmatische. Voor mij is dat deel van het wezenlijke ding van ontroerend goed. Als we ergens in een of andere kelder staan in Frankrijk met onze voorstelling over geld, of je staat, weet ik veel, in het KVS. En, voor mij maakt dat niet uit.
Vind je dat moeilijk om te begrenzen? Zo...
Niet meer.
Ik zit aan soap. Daarin zat die marketing gelijk
in het stuk zelf, hè?
Ja. Weet je wat de core daarvan was? Ik wou te veel een theatermaker zijn. Ik deed dat niet voor een andere reden dan voor, kan ik je bewijzen dat ik een theatermaker
ben. Ook omdat het niet waard, omdat de opleiding niet hebt gedaan.
Ja, maar ook omdat ik dat in mijn hoofd nog niet voelde van, ik mag dat zijn.
Ja.
Dus ik was meer daarmee bezig, aan het conformeren. Mm-hmm. En aan de acteurs die wel van opleiding kwamen, die daar waren, toonden dat ik een goede regisseur was. Die kwam dan naar mij met een, wat is mijn rode draad? En ik ga die rode draad uitzoeken. Als nu iemand komt naar een rode draad, dan denk ik, ja, los het op. Hè. Ik bedoel, dat hebben we toch samen gemaakt. Moet ik dat nu nog een keer zeggen?
Ja,
dus ik voelde dat ik vanuit een angst aan het werken was, of vanuit een presteren. Zo van, moet lukken. Dat ik denk, ja, shit, dat is zot dat je dat voelt. Maar dat is geen goede voedingsbodem voor dingen te maken. Dat geeft u een energie om dingen te maken, maar als je dan in die repetitieruimte zit, dan blokkeert u dat. En dan heb ik aan de kopieterij gevraagd, waar ik zelf ooit zat, maak ik hier zo de woensdag namiddag zo wat ateliers doen. En dan heeft dat eigenlijk geleid tot een pubers bestaan.
Mm-hmm.
Waarin ik echt voor het eerst voelde, ja, het is hier iets gelukt. Zo. Maar ik weet dan nog dat pas bij Game of You en Teenage Riot, die misschien minder populair was dan puber, maar ik was daar misschien nog trotser op. Het is pas eigenlijk toen dat ik dacht, ik kan dat misschien wel. En dan is de vraag omgedraaid na die twee stukken van ik ga niet meer, ik ga niet meer proberen beter worden, ik kan iets, wat ga ik daarmee doen? En dat was wel een belangrijke switch in mijn hoofd, want ik denk dat veel beter worden in iets, maar op een bepaald moment moet je wel afvragen van ja, maar wacht, als ik het alleen maar nog doe om beter te worden, ik kan nu iets, en een goede spreker zit niet altijd leren om een betere spreker te worden, een goede spreker zegt iets. En dat was een beetje het ding dat ik voelde dat toen gedraaid is. En dat
is laat, hè, want je zei, als je dat niet had na pubers, waar dat je mij de hele wereld rondtrok, dat dan dat Cate Blanchett, heel dat verhaal dat je daar bij haar terecht bent gekomen, dus daarna had je nog niet, waren nog niet zelf overtuigd dat je het kon, je dacht dat je een lucky shot had gehad of zo.
Ja, en ook, ja, absoluut wel. En dat is ook een angst als je zo'n hit hebt. Dat was ook echt heftig. Ik bedoel, je staat daar in New York en staat daar op Broadway, je staat er gewoon 5 sterren in de Times. Ja, dat lijkt ook een beetje van, shit, misschien is dit wel of zo. Hey. Ja, en ook, een heerlijke ontnuchtering van, ah shit, het is dat maar. Hey. Ik bedoel, niet dat ik, uiteindelijk is er niet nog iets dat ik wil bereiken dan.
Ja. Dus dan is de vraag, wat wil je graag doen eigenlijk?
Ja, voilà. Dat is inderdaad het ding. Waarom praten wij niet meer met oudere mensen? Want ik heb het gevoel dat ik elke dag bijleer. Mm-hmm. Ik heb het gevoel dat ik elke dag iets meer weet.
Dus?
Ja. Dus de minste mensen zijn de oudste mensen, maar dat is niet. En die zijn dat, maar dat is niet, omdat dat is hetgeen dat je een bepaald moment door hebt. Je leert vooral bij voor jezelf. En voor je generatie en voor je problematiek. Dus dat is niet dat je daar heel veel mee kunt voor andere mensen. Dus in mijn stukken probeer ik meestal mijn eigen enorme noodzaak om iets te zeggen, zit meestal nooit expliciet in een stuk. Mm-hmm. Omdat ik voel, nee, het stuk is een reden voor mij om dit te maken en een reden voor mij om die energie te vinden en die kan soms vrij fel zijn. Maar als dat de enige zou zijn dat je voelt als publiek, dan kun jij daar misschien minder mee. Dus ja, ik probeer dat soms zelf een beetje weg te doen. Weet, Lies is van mij echt gemaakt vanuit, ik heb echt, ik ga dat nu, dat is echt raar, maar ik heb een bloedhekel aan rijke mensen. Ik kan dat niet aan doen, ik vind dat heel vervelend. En ik word er zo ontant van. Dat zit niet in dat stuk. Misschien zelfs tegenovergesteld. Hey.
Frivoliteit,
een beetje. Ja, zo'n beetje tonen van rijk en dat is spannend. Maar omdat ik denk, ja, ik kan alleen maar mensen wegjagen met mijn super expliciete vorm van verzet of zo, dat ik daar zo mee zou voelen. Dus wat heb ik dan? Een andere reden om dat te maken, ik wil dat ding hier snappen.
Ja.
En dat voel ik, dat veel meer mensen dan kunnen zeggen, oké, ik snap dat mee met u, en wat vind ik hier nu van?
Ja.
En dan voel je dat ze dan in Engeland, voor in Almeida zaten we heel dicht bij de City, dat is een beetje de Wall Street van Londen, en met al die mensen die Luijendijk heeft geïnterviewd, die komen en ik voel dat die op een andere manier dat interpreteerden. Maar hoe? Want als ik alleen maar puur kritiek zou geven op hun manier van zijn, ja, dan zit ik met mensen die letterlijk in het systeem zitten, zit ik af te afweren. Dat is super, dat is voor mij heel belangrijk. Dat ik niet te veel mijn boodschap daarin duw, of ik vernauw wat ik kan bereiken.
Mm-hmm.
Dus,
wat bereiken?
Een inzicht, een wereldbeeld verstoren. Ik denk dat ik dat altijd wil doen met alles wat ik maak, mijn eigen wereldbeeld een beetje verstoren of ontwrikken. Wacht een keer. Mm-hmm. En dat aan de bezoeker geven. Maar het probleem is, als je te anders bent, dan komt dat niet binnen.
Je moet zo een klein beetje.
Ja, dus daarmee is choqueren zo makkelijk, maar ook zo zinloos. Want ja, het verzet u. Stop met communiceren. Zoiets van, wow. Maar als je voelt van, ik kan hier zo'n beetje wrikken, dan is dat wel spannend. Mm-hmm. En dan, ik denk dat iedereen naar een stuk gaat, of naar een theaterstuk gaat, van ik ga mijn leven hier een beetje veranderen. Mm-hmm. Doordat jullie mij een ander inzicht geven. Ik vind dat, de opdracht van de theatermaker. Het is al moeilijker voor je bij een beeldend kunstenaar, omdat de basis en werk hangt Hanse Daan in je living. Je wil niet Hanse Daan in je living, je wereldbeeld verstoren. Hey, dat wordt deel van een esthetiek en dat wordt een bevestiging van je wereldbeeld. Maar sommige kunst zit zo gezegd op een verheven niveau, maar eigenlijk is dat gewoon een bevestiging van de esthetiek van dat publiek. Hey, van ik ben links met je rijk en ik zit hier en dat is kunst dat ik ook binnen mijn wereldbeeld past. Nee, hij wil net de wringen. Mm-hmm. Ik wil net, kijk even anders naar de dingen. Mm-hmm. Maar ik wil niet, hè, bijvoorbeeld, als we in Moskou spelen, dat is tricky, hè? Daar zitten rijke mensen, daar zitten de rijke oligarchen, zitten soms in die voorstelling. Mm-hmm. Maar voor Lies ben ik oké. Vind ik super. Mm-hmm. Graag. Want dat vind ik spannend. Dat zit niet in een bevestiging van een wereldbeeld. Mm-hmm. Maar ik ga niet bijvoorbeeld een smile of your face voor hetzelfde publiek daar gaan spelen. Mm-hmm. Want dan zitten ze wat half in, kan je een toffe ervaring geven. Hey, ja, dus ja, ja. Dat is ook niet evident zo, om dat overal te vinden, die positie.
Mijn stichting gaat zo over herhalingen, ja. Over is dat dan zo meer de ambacht die je opzoekt, of de noodzaak, of zoiets wat dat meer in je zit, in plaats van dat je bezig bent met wat dat je buiten jezelf probeert te bereiken?
Het is voor mij vooral een antwoord op de zinloosheid van het bestaan. Ik doe altijd alsof er een doel is. Ay, ja, en er is geen. Je maakt één, en je mag één maken, maar soms verwaarde wel een doel dat je zelf hebt gegeven als een doel. Terwijl je wel moet blijven van, dat was het niet. Dus gewoon een cirkel maken en zo ergens vrede nemen met dit tocht dan, hè. Dat is dan een beetje een boeddhistisch principe, maar dat gaat wel een beetje alsmaar meer dat doel wegtrekken en daarin vinden we wel een soort logische zinvolheid. Want dat is ook denk ik ook het grootste verschil tussen dieren en ons, is wij weten dat de eindigheid daar is. Of planten of andere levende wezens. Dus je zit niet in die loop. Of je doet alsof je niet in die loop zit, omdat je weet dat hij ooit gaat stoppen. Je weet dat er echt lijnen zijn.
Ja, mocht je niet weten dat je sterft, dan zou je wel in dat eten, slapen, voilà. Eten, slapen.
Ja. Ja, dat geeft me wel een geruststelling of een soort plek waar we met ontroerend goed ook kunnen blijven zijn.
Maar dat maakt u niet minder ambitieus dan...
Nee.
Want dat maar is dat je zou kunnen denken. Voilà, ja. Van dat een soort berusting. Dat je zegt, als het nergens toe leidt, dan...
Ik heb mezelf altijd als een veranderend wezen gezien. En wij zijn dat ook.
Wat bedoelde een veranderend wezen?
Wel, iemand die... Ik definieerde mezelf aan de hand van gebeurtenissen. Ik ben getrouwd, ik ga een kind krijgen, ik ga nu een nieuw stuk maken, we gaan nu naar New York, we gaan nu naar Avignon. Zo, de gebeurtenissen en de grote gebeurtenissen. Maar dat boek deed me wel inzien dat ik vooral een wezentje ben dat opstaat, koffie drinkt, liefst in dezelfde plek naar de winkel gaat en dan een videospelletje speelt en een boekje leest en terug gaat slapen. Hey, als ik bijvoorbeeld met Charlotte aan de ontbijttafel zit en ik zit aan mijn kant, hè, mijn vaste plek, en zij zit daar en ik kijk naar het werkje van mijn papa en zij kijkt naar de boekenkast en wij kijken altijd naar ons computer en we zijn zo aan het ontbijten. Dat is dezelfde granola als de week daarvoor, maar ze heeft die opnieuw gemaakt en die is toch een beetje anders. En je kunt dat zo rap ongelooflijk saai vinden en banaal, maar het is niet zo moeilijk om dat iedere keer opnieuw als een... Ja, sorry dat ik dat woord gebruik, maar als een soort mirakel te vinden. Hey, en dan niet ervan uit te gaan dat dat dezelfde persoon is, of dat dat dezelfde granola is. Of dat dat werkje er hetzelfde uitziet. Als je daarvan uitgaat dat dat niet zo is, ik vind dat wel een heel... dat geeft zo'n bevrijding van de angst van het banale en de angst van de zinloosheid van alles. Want als je het verandert, dan lijkt het alsof je de zinloosheid hebt opgeschoven, maar dat is ook zinloos om te blijven te veranderen, nu doel. Het zijn die mensen die zeggen van ja, ik moet altijd nieuwe dingen meemaken, maar dat is eigenlijk de grootste loop om altijd nieuwe dingen mee te maken. Dat is waar heel het kapitalisme op. Je moet altijd nieuwe producten hebben, zodat mensen opnieuw kopen. Dat is bijna Maar sommige mensen verwarren, denken dat dat geen loop is. Mm-hmm. Maar dat is eigenlijk misschien nog een ambtantere loop, want hij doet alsof dat hij geen loop is.
Ja.
Hey, het bestaan is compleet zinloos, maar...
Het komt er zo vol tijd, hè.
Maar ja, ik vind dat ook geen probleem. Ik vind dat een nulpunt dat je kunt beginnen werken.
Ja.
Dat wil niet zeggen dat ik geen stuk maak waarin dat ik probeer aan te kaarten wat dat er bijvoorbeeld mis is met mijn kapitalisme. Hey, dat ik word... Maar ik...
Maar het is niet omdat je kapitalisme wilt veranderen dan, of...
Jawel. Maar
ja, dat is een doel.
Dat is een... Ja, maar dat... Ah, shit. Nee, ik snap je. Maar ik denk door te praten. Daarom doe ik theater. Zot gezellig. Kijk. Als je jezelf definieert aan de hand van je grote gebeurtenissen. Hè, als ik aan u vraag, wie zij hij? Dan... ga je niet zeggen, ik ben iemand die elke dag opstaat en zijn koffietje drinkt en naar dezelfde winkel gaat en dergelijke. Dus hij gaat dat niet doen. Hij gaat mij verhalen, ik ga daar niet vanuit, maar hij gaat mij vertellen wie dat je bent en wat je gedaan hebt en wat dat je doel is. Hij gaat naar de vooruit nu. Mm-hmm. Ja, dat was het eerste dat hij bijna zei. Mm-hmm. Dat is de verandering. Mm-hmm. Ja. Ik weet dat jullie een nieuwe werknemer hebben en ik weet dat jullie naar een nieuw bureau gaan.
Waar we nog niet zijn.
Ja, voilà. Ja. Dus zo definiëren wij onszelf.
Mm-hmm. Dat we nog niet zijn.
Ja. Ik ga een kind krijgen. Ja. Maar, en dat is logisch, we hebben dat nodig om dat te definiëren. Maar eigenlijk is dat niet heel het verhaal. Heel het verhaal is al die shit daartussen. De wereldgeschiedenis, we weten allemaal 1789 en weet ik veel, die datums en oorlogen en begin van de wereldoorlog en dien dood van een dien. Maar daartussen, die miljoenen mensen die daarin, daaruit opstonden en dingen deden en dat is de wereldgeschiedenis. Maar daar kijken wij zo niet naar. Mm-hmm. En dat bedoel ik, zo naar je leven kijken, is een hele dimensie bij. En het ene sluit absoluut het ander niet uit. Het is superbelangrijk dat jullie aan verhuizen, dat ik een kind ga krijgen. Maar dat is maar een deel van wie dat ik ben. En dat vind ik helder, dat je dat niet verwacht. Maar ik zeg het, dat zou willen zeggen dat zo naar het leven kijken, de rest wegdoet. Nee. Dat pakt het erbij. En daarmee heb je een voller beeld van wie dat je zelf bent. Mm-hmm. Dus het ene sluit ander zeker niet uit. Is dat wel helder?
Ja, ik vond dat schoon gezegd.
Oké.
Ja.
Nee, omdat ik inderdaad snap, soms de meditatieve van boeddhisme of wat dan ook, en dat mindfulness nu, en dat is soms ook gevaarlijk, omdat je soms denkt, ja, maar doen ze dat nu allemaal, omdat we minder vragen zouden stellen?
Ja, maar ik denk dat het stoïcisme ook ontstaan is, als het in Griekenland wat minder goed ging.
Ja.
Dat is een manier om te kopen met het feit dat de wereld in verval was. En nu ook zijn we allemaal zo rustig de vernielingen aan het mediteren.
Ik snap het. Ja. Maar dat laatste boek van Harari, die 21 lessen voor de 21ste eeuw, dus hij is al die shit aan het opnoemen. Plots het laatste hoofdstuk gaat over meditatie. En dat is niet om te ontsnappen, want hij heeft al die 20 andere lessen. Dus voor mij is dat deel van het verhaal en niet... We gaan dat allemaal... Het is allemaal relatief. Nee, het is niet relatief. Het is niet relatief als iemand honger lijdt of als iemand pijn heeft. Dat is niet relatief. Zeggen van alles is relatief en als de ultieme nuancering van wat doet het ertoe, maar dat is een verwarring van dat is een relativeren en dat is een soort opnieuw, dat is een postmodernistisch denken van ja, je kunt zo bekijken en zo bekijken, dat is zo'n discussie stilleggen van ja, dat is uw mening, hè. Mm-hmm. Whatever. Dat is het vervelende van dat te aanvaarden, maar dat is geen nuancering. Dat is u in uw mening houden, mij in mijn mening houden en daar eigenlijk niks aan doen. Voor mij is de nuancering... Kijk, als ik een stemtest invul, ja, en dan zie ik zo stelling na stelling, ik moet daarop antwoorden. Hè. Een van de beste stemtesten vind ik die ene dat je dan op knopje kunt duwen, meer weten. Ja. En dan zie je zo wat alle partijen daarvan vinden. Ja. Mijn antwoord kan zo hard veranderen. Daar. En dan weet ik nog alleen maar de slogans uit de partijdingen. Dus voor mij is nuancering juist een essentieel ding. Hey, gepakte uitspraak. Er werd daar gezegd van kinderen moeten Nederlands spreken op de speelplaats. Ja. Ik zit te onderzoeken van links en rechts met die studenten, dus ik denk, shit, moet wel toegeven dat ik dat misschien niet slecht vind. Mm-hmm. Is dat niet slecht als ze dat doen, want het is toch goed voor integratie en dergelijke. Is dat een rechts idee van mij? Is dat fout? Dwing ik dan iets? Wat dan ook. Oké, je leest wat al die partijstanden daar vinden en je voelt dat de meesten zoiets hebben van, pas op met zoiets te verplichten. Het is ook goed van twee talen te spreken en van soms in de les Nederlands en dan in de speelplaats even met elkaar te babbelen, dat is een verrijking. Dus plots zetten ze zo genuanceerd. Lees verder, buiten die test. Ik hou van nuancering. Ik vind dat wel essentieel om over zoiets genuanceerd na te denken. Abortus. Veel mensen zeggen 3 maanden, dat is nu aanvaarden we als een punt. Maar ik heb dat nu meegemaakt, dat is vroeger al een levend wezen. Ik vind abortus moet compleet toegelaten worden, maar ik vind het ook stom om te zeggen, dat is nog geen leven. Dat is nog niet levensvatbaar, dat is nog niet... Ik vind het belangrijk om zelf, als je dan een abortus zou doen, en dat is oké, dat je daar een nuanceerd beeld hebt en niet alleen maar rigide, vrijdenkend daar moet over nadenken. Je moet aanvaarden dat dat niet oké is, ook een stuk. Of dat dat niet oké gaat voelen. Mm-hmm. Terwijl als je dat zo gezegd allemaal moet dat ene standpunt geloven, dat is zo arbitrair die 3 maanden, whatever. Dat kon 2 maanden zijn, 4 maanden. Mijn ouders bijvoorbeeld hadden mij als kind, en ik was een beetje, hij zat niet door dat ze zwanger was, dus ze zijn dan abortus aan het plegen, maar ze mochten dan, het ging dan niet in Vlaanderen, en dan werden ze naar Nederland gestuurd, waar dat dan 2,5 maanden was of zo. En daar zeiden ze, ja, je moet naar Engeland gaan, want die, snap je, de arbitraire daarvan toont juist dat je daar niet rigide kunt over nadenken. Maar dat is een van de... Dat is nu een heftige discussie en daar moet genuanceerd over nagedacht worden. Ik moet daar niet... Ik mag daar een beslissing in nemen, maar ik moet daar niet ontkennen dat ik daar andere dingen bij voel. Uh-huh. Dus ik vind nuancering geen vies woord. Ik ben daar eigenlijk tamelijk zot van. Als dat wil zeggen. Als dat niet verwacht wordt met relativering.
Zou jij er waarschijnlijk niet geweest zijn?
Ja. Maar ça va, whatever. Ja. Is ook niet zo erg. Ja, niemand zou het missen, hè. Dus...
Nee, maar dat lijkt mij toch wel iets dat je niet... Ik ben nu 42, 43.
Ik weet het, maar snap je, dat maakt echt niet uit of ik er was of niet, want je kunt de gedachtsprong is al absurd. En dat vind ik ook niet erg. Maar het zou wel dat ik dat ook jammer zou vinden. Maar ik zou dat ook niet jammer vinden, want er zou niemand zijn om dat jammer te vinden. Misschien is dat wel iets dat we heel inderdaad, en ook dankzij jou een beetje heel de tijd rond zitten zweven, al die moeilijke, vage zones tussen berusting en onrust en zinloosheid en zinvolheid, dat tegelijk het een en het ander in elkaar moest staan, of het een beetje afpakt van het andere. Of het ene, het andere elkaar besmet, met wat ik echt wel voel, dat je die absoluut samen moet nemen en dat dat niet... Dat is geen taart als je een stuk afpakt dat er minder is voor het ander. Mm-hmm. Dat is, wij kunnen dat wel aan om dat alle twee evenwaardig te laten zijn. En dat is op zoveel vlak. Ik zie bijvoorbeeld een zwerver zitten ik ga naar de Bloemenwacht zondag en ik zie daar een zwerver zitten en die zit daar zo in het midden voor die hal. Waar ze die concerten altijd geven, die kiosk. Mm-hmm. En voelt inderdaad... Ik voel zoveel complexe emoties daar. Ik voel medeleven, dat ik denk, shit, hij moet hier zitten. Ik voel, wat zit hij hier te doen? Is het mijn zondag hier mij schuldig te doen voelen? Ik voel, als ik u iets ga geven, ga ik gelijk dat doen voor mijzelf. Als ik u iets ga geven, ga ik dat doen voor u. Als ik iets ga geven, ga ik andere mensen zoiets aan, maar dat. Of doet dan ik niet, want dan blijft hij hier zitten. Ik zo, allemaal dat. Ik moet dat niet nuanceren, die gevoelens. Er is niet dat daar een oplossing moet komen voor gelijk welke van die gevoelens. Dus ik moet die allemaal evenwaardig laten bestaan. Ik maak gewoon een beslissing. En ik maak een beslissing om die geld te geven. En dan zegt die nee, ja, maar ze geven dat dan door aan een bende. En misschien is dat ook zo, I don't care. Maar geen een van die gevoelens verdwijnt. En dat is belangrijk.
Je kan echt niet naar deze gesprekken luisteren zonder te weten wie onze zwijgende schnopsie-mecenassen zijn. Onze mecenassen, dat zijn mensen zoals u en ik. Dat zijn ondernemers, maar ook studenten, kunstenaars, huismannen, huisvrouwen, leerkrachten. Er zit echt van alles tussen. Maar ze delen één belangrijk kenmerk. Ze zijn allemaal nieuwsgierig. Het zijn die mensen die in onze online community napraten over onze afleveringen. Het zijn de mensen die naar onze live events komen, die onze opnames kunnen bijwonen. En het zijn ook de mensen die ons laten weten wie dat we moeten uitnodigen in onze studio om een gesprek te voeren. Wil je meer weten over het mecenaat of misschien zelf mecenas worden? Surf dan naar zwijgendeschnopsie.be/mecenas. En misschien tot binnenkort.